Vloekend stond Ted naast haar auto te kijken naar de ravage. Alles lag in puin. Haar hele leven. En nu ook nog de theepot die ze van haar ouders had gekregen voor hun huwelijk. Als dat geen teken was. Ze zette haar voeten behoedzaam tussen de scherven neer om de kinderstoel, die gevaarlijk ver uit de achterbak van haar auto hing, terug te schuiven. Achter haar stond het huis dat ze vandaag voor altijd de rug zou toekeren. En ze vroeg zich af wat ze het meest zou missen. De grote tuin op het zuiden met uitzicht op de eindeloze weilanden? Of de inloopkast die de gemiddelde boutique in de stad deed verbleken? Ze concentreerde zich nu vooral op wat ze zeker niet zou missen. Haar binnenkort ex-man Emile, wiens gulp opensprong zodra zijn assistente in de buurt was. Die gedachte liet de woede weer ontbranden en ze ramde tegen de stokkenstoel alsof het Emiels hoofd was. Ja, dat voelde heerlijk. Nog een laatste zet en de stoel lag tussen het dak van de auto en de verhuisdozen ingeklemd. Ze had de achterbank van haar Mercedes stationcar platgelegd, maar nog steeds paste haar spullen er lang niet allemaal in. Het belangrijkste zat nu in de auto. De andere dozen zou ze straks wel ophalen. Er was nog veel werk te verzetten en ze was helemaal alleen. Wat een ontzettende rotdag. Het liefst zou ze in een hoekje gaan zitten huilen. In plaats daarvan koos ze het nummer van Soraya. Haar beste vriendin bood doorgaans meer troost dan de dikste reep chocolade. Ted? Ik heb het gedaan. Wat, ben je bij hem weg? Ik heb vanochtend de sleutel opgehaald bij de woningbouw en ik laat nu, as we speak, de eerste lading verhuisdozen in mijn auto. Oké, dan moet ik nu eigenlijk zeggen, gefeliciteerd met je nieuwe woning. Ja, doe maar niet. Nee. Waar zijn de kinderen en waar is Emile? De kinderen zijn op school, die haal ik straks op. Emile is op zakenreis, hij komt pas vrijdagavond terug. Tegen die tijd zijn de kinderen en ik vertrokken. Oké. En, hoe voel je je nu? Als Britney Spears in 2007. Oei, nou dan kom ik zo wel even naar je toe. Met een zucht sloot ze het gesprek af en stopte haar telefoon in haar kontzak. Ze bukte bij het hoopje scherven, rood met witte stippen. Het handvat was afgebroken en er ontbrak een groot stuk van de pot zelf. Daar zat ze dan, sentimenteel te doen over een verdomde theepot die kapot was gevallen. Ze wist best dat zo'n stuk servies niet heel veel waard was, maar ze was er destijds dolblij mee geweest. Verdorie, nou zat ze hier ook nog midden op straat te huilen. Met haar mouw veegde ze langs haar loopneus. Hulp nodig, klonk een stem van boven haar. Geschrokken keek ze op. Ze was zo met zichzelf bezig geweest dat ze helemaal niet had gemerkt dat er een voorbijganger was gestopt. Alles is kapot, mompelde ze. Dat valt nog wel te lijmen, zei hij en hij raapte er het handvat op. Met een verbaasde blik keek ze de man aan die op zijn hurken naast haar was komen zitten. Er viel niets meer te lijmen, zelfs die theepot niet. Wat deed die man hier eigenlijk? Ze had hem nooit eerder gezien, want dan zou hij haar zeker zijn opgevallen. Met die bruine krullen die speels tot over zijn wenkbrauwen hingen en de stoppeltjes op zijn wangen. Ik kan proberen hem voor je te herstellen. Ik heb er verstand van, zei hij bijna verontschuldigend. Alsof hij zich ervoor moest verantwoorden dat hij kapotte theepotten kon repareren. Even haalde ze diep adem. Gebeurde dit echt? Ze had nogal veel voor de kiezer gehad de laatste weken en dan kon je zomaar last krijgen van waanbeelden. Een tante van haar had het ook gehad en dat was ronduit griezelig geweest. Ze raakte even zijn arm aan. Ja, hij was echt.